Hofstreek Omroep brengt de geschiedenis dichtbij. Historische gebeurtenissen en verhalen uit Hof van Twente. Deze maand het zoeklicht op Markelo. In samenwerking met de Stichting Heemkunde Markelo.
Welkom luisteraars en natuurlijk ook welkom gasten van Heemkunde Markelo. We hebben er twee vandaag en dat is de heer Koen Jansen en de heer Henk Bomhof. Beide heren dus verbonden aan Heemkunde Markelo en deskundig op het gebied van de geschiedenis van Markelo uiteraard. Ja, deskundig, maar in ieder geval al lang en hevig mee bezig. Koen Jansen.
Dat klopt.
En wat doe je allemaal?
Ik ben druk. Met het schrijven van stukjes in ons blad. Een geschiedkundig blad in Markelo. En ik heb me ook bezig gehouden met het schrijven van het boek van Kerspel Goor. En ook wel stukken geschreven voor het boek van Elzen. En in het archief ben ik ook werkzaam.
Jullie hebben een heel actieve club, want van elke buurschap zijn ze allemaal al aan de beurt geweest met een boek. Alle
buurtschappen zijn nu aan de beurt geweest. Dus wat dat betreft zijn we uitgeschreven.
Ja, je blijft nooit uitgeschreven, hè?
Er verandert natuurlijk iedere keer wat.
Ja.
Dus
we horen nu Henk Bomhof, ook actief in dezelfde club.
Kijk, het allereerste boek wat uitgegeven werd in 1998, geloof ik. Was het boek over Markelo, maar inmiddels is dat weer herschreven. Want in die 25 jaar is er zoveel veranderd. Dat een nieuwe druk was niet genoeg. Het moest herschreven worden. Ja. Toen wat er veranderd was. Ikzelf ben ook betrokken bij de kroniek. Ik ben in de redactie van de kroniek. Ik schrijf ook stukjes. En ben ook betrokken bij het lesproject dat vaak via de Cubahof in Markelo op school gegeven wordt. En met Koen heb ik voor 2 jaar terug nog een heel project gedraaid over Boemen Berend in Markelo met de school.
Nou, de Co-Dave, hè?
Ja.
Boemen Berend Co-Dave. Ja. Voor de luisteraars even, ja. Die Münsterse troepen, maar daar gaan we een paar eeuwen terug. Die jatten alles wat los en vast zat.
Ja,
Klopt. Deze. Maar goed, dan hebben we even een kleine introductie over jullie gedaan. Het onderwerp van vandaag. We gaan de stenen in.
Ja.
En wij wisten misschien wel, maar misschien ook een heleboel luisteraars niet, ook hier in de omgeving, dat er in Markelo toch een vrij uitgebreide stenenindustrie geweest is.
Klopt.
Eigenlijk moeten we eerst even naar Tichel. Wat zijn Tichelstenen?
Ja, het woord Tichel, waar komt dat eigenlijk vandaan? Dat zijn ongebakken kleitabletten. Klei vermengd met haksel. Zo gebruikten de Grieken ze als dakpannen.
Ja. En dat haksel is plantaardig?
Dat was plantaardig. Het fabriceren van stenen is eigenlijk ontdekt door de Egyptenaren. Die zijn daarmee begonnen. En van daaruit is het terechtgekomen in onze streken. Maar pas in de middeleeuwen is men dat gaan gebruiken. Zo ongeveer jaar 1000. En dan vooral voor grotere gebouwen zoals kerken en kloosters.
Ja, gewone huizen en zo werden in die tijd nog vaak van simpeler materiaal gemaakt. Hè?
Brandbaar materiaal, hè?
Ja,
vaak hout.
Ja.
En riet.
Riet, ja. Maar werd toch ook vaak aangestreken wel met leem toen al?
Ja.
Takkenconstructies met leem aangestreken
Zo. Ja. De bekende vakwerkhuizen.
Zoals je ze ook in het Openluchtmuseum nog aan kunt treffen.
Ja.
En soms in Duitsland zie je ze ook nog wel eens van die
oude. Kom je nog tegen.
Ja.
Ja, maar daar komt dus het Tichelgebeuren vandaan.
Ja, kun je het noemen, ja.
En vanaf ongeveer het jaar 1000 is dat ook hier in de Nederlanden. Maar je moet natuurlijk wel in de buurt bruikbaar materiaal hebben om stenen te kunnen maken.
Ja.
En dat materiaal, dat is of klei of leem, heb ik begrepen.
Ja, eerst was het klei. Dat raakte op een bepaald moment op. En toen is men begonnen met keileem. Dat hier aangevoerd is in de tijd van de laatste ijstijd.
Oké. Ja, dat ligt ook bij ons hier in de nabije omgeving.
Ja. En dat lag veel op de Heerlijkerberg, onder andere. Maar ook op de Hocht.
Ja.
En daar was dus ook genoeg om in gebruik te nemen als bouwmateriaal.
Ja.
Maar nou heb je dat keileem er liggen. En dan heb je natuurlijk nog geen stenen. Hè. Wat moet je dan allemaal doen? In stappen. Je moet het denk ik uitgraven of zo.
Ja.
Gaan graven. Ja.
Nou, dus handwerk. En het werd vervoerd. En dan op allerlei manieren is het vervoerd. Eerst vooral met paarden en wagen niet kon. En later is het zelfs, je weet allemaal wel, van het treintje in Rijssen. De leemspoor noemen ze het ook.
Ja.
Is daar vanuit Markelo vervoerd naar bijvoorbeeld Rijssen. Om daar verwerkbaar te stenen.
Ja.
En dat werd dan vervoerd naar een centrale plek. En men was zo bewerkelijk zelfs dat men eerst een spoortje legde in de tor aan de plek waar het naar Rijssen verzameld werd. Daar waar vroeger de camping de Hocht was. En van daaruit werd het dan later vervoerd naar Rijssen.
Ja.
Waar het dan tot stenen verwerkt werd.
We moeten ons dus voorstellen van die kleine kiepkarretjes op rails.
Ja.
En daar wordt gewoon met de hand dat spul.
Met de bats.
Met de bats.
Werd het erin gewerkt.
Het materiaal in die karretjes gekieperd.
Het was verschrikkelijk zwaar werk.
Dat zal.
Ja. Er moest eerst ook nog een laag afgegraven worden voordat je bij die keileem terecht.
Ja.
Die klei die lag vrij aan de oppervlakte eigenlijk. Maar de keileem lag wat dieper weg.
Ja. En dat groef ook niet zo lekker, denk ik.
Nee. Dat was vooral als het nat weer was, was het verschrikkelijk zwaar werk.
Ja. Oké, nou gaan we even verder, want nou hebben we het spul op de plek van bestemming, het materiaal, maar dan hebben we nog geen stenen.
Nee, dan moet het gebakken worden, hè?
Ja, hoe doen we dat?
Maar ja, voordat je bakt, dan moet je eerst wel handelingen verrichten.
Dan moet het,
eerst gevormd worden.
Gevormd in steenvormen. Eigenlijk eerst lag het een half jaar om te laten rotten. De plantendelen die erin zaten.
Oh, dat moest weg.
En dan werd de klei wat ruller. Dan kwam het in steenvormen. Dan kwamen die stenen in de droogschuren te liggen.
Even een stapje terug. Steenvormen, waren die van metaal?
Nee, van hout.
Hout.
Van hout.
Later kreeg je dus de strengpers. En de strengpers, dat was een machine, machinaal, die de keileem in, als een soort brood perste. Ja. En daar werd met een staaldraad werden daar de keien uit, de stenen uitgesneden.
En dat was allemaal op standaard maten, neem ik aan, Henk.
Ja. Ja, wel minder mooi, denk ik, dan tegenwoordig. Maar er zal wel eens wat verschil in gezeten hebben.
Ja. Oh, dat heeft een eigen karakter. Ja, dus nou hebben we dus eerst dat spul laten drogen, rotten ook.
Ja.
En dan stoppen we het in die mallen, denk ik. Moet ik me een soort kistjes voorstellen in die eerste tijd?
Ja.
Ja.
Soms kon je er met één, meestal zo'n 5 kon er dan in. Ja. Er is nog een fabriek in Deest, geloof ik, die op die manier stenen fabriceert. Die vooral fabriceert voor ten behoeve van restauraties in Nederland.
Ah, okay.
Op die manier nog stenen. Kun je de stenen laten maken die je hebben wilt.
Dat is dan waarschijnlijk een hele beperkte markt, maar ook wel...
Hier staat de maat was 15 bij 40 centimeter.
Dat was een beetje de
vorm, de maat van de steen.
Ja, ja. Nou, en nu hebben we dat dus in die mallen zitten of in die kistjes zitten. En dan moet het verhit worden, toch?
Ja, werden ze eerst ook nog weer gedroogd.
Oh, nog een keer gedroogd?
Ja. En dan gingen ze naar de veldoven. Want we hadden nog geen tunnelovens, zoals tegenwoordig, maar veldovens.
En nou is de volgende vraag natuurlijk, wat is een veldoven?
Dat waren 3 muren. Daar werden de stenen ingepakt. Er werden een soort ruimtes tussen opengelaten. Die werden later opgevuld met turf. Dan kwam er weer een muur voor. En dan werd de zaak in de fik gestoken, om zo maar eens letterlijk te zeggen. En dan was het 1 week droogstoken. 2 weken krimpstoken.
Wat is krimpstoken?
Krimpstoken is dat de krimp eruit gaat. Hè? Door de verhitting gaan die stenen natuurlijk uitzetten.
Ja.
Dan laat men het vuur langzaam doven en dan krimpt het als het ware weer in elkaar.
Tot
en dat duurt 2 weken. Ja. En dan nog een keer 2 weken helemaal met rust laten, zodat ze afgekoeld zijn om ze uit te kruien.
Die hitte moet dus wel heel groot geweest zijn als dat zo lang duurt voordat het weer afgekoeld is.
Daar moet je wel rekening mee houden, ja.
Eigenlijk al, tegenwoordig horen we wel eens van steenovens, maar ook van steenhaarden en zo, hè?
Ja.
Ja, dus dat principe van steen houdt de warmte lang vast.
Ja,
dat was al heel erg bekend.
Ja.
Ja. We gaan even een stukje muziek doen.
Neem een padje door het bos en zie de vogels vliegen in de lucht. Luister naar het ruisen van de bomen en voel je opgelucht. Vogels zeggen het is waar, lente is er in het nieuwe jaar. De bomen fluisteren heerlijk zacht, zou het zeggen dat er niets verwacht. Luister naar een lied en de vogels die belonen er u voor. Zij zingen nu nog harder en het wordt ineens een heel groot koor. Liefste, ja, het is nu waar, de lente is weer in het jaar. De vogels vliegen af en aan, je staat dan stil, je tent eraan. Je voelt het leven om je heen, je krijgt het soms alleen, dat is voor ieder. Af en aan, de winter heeft nu voor en afgedaan. De takken van de bomen, die vol blaren komen, buigen steeds maar weer. Zij buigen nu van verre toe, als wil het zeggen, komt u nog eens weer. Zij bieden nu heel veel plezier, je denkt dan haast, ik ben hier echt te veel. Mijn liefste, ja, het is nu waar, de lente is weer in het jaar. De vogels vliegen af en aan, je staat dan stil, je denkt eraan. Je voelt het leven om je heen, je krijgt het zo alleen, dat is voor ieder. Neem een paardje door het bos en zie de vogels vliegen in de lucht. Luister naar het ruisen van de bomen en voel je opgelucht.
vogels zeggen het is waar, de lente is weer in het nieuwe jaar. De bomen fluisteren heerlijk zacht, zou het zeggen dat het iets verwacht. Luister naar een lied en de vogels die belonen er u voor. Zij zingen nu nog harder en het wordt ineens een heel groot koor. O mijn liefste, ja, het is nu waar, de lente is weer in het jaar. De vogels vliegen af en aan, je staat dan stil, je denkt eraan. Je voelt het leven om je heen, je krijgt het zo vereen. Dat is voor ieder, dat is voor ieder.
In het begin van het weekend luister je natuurlijk naar E8 Radio. Vrijdagmiddag tussen 5 en 7 gaan oud-discjockeys terug naar de tijd van toen. Ze draaien muziek uit de E8 jaren, 2 uur lang op Hofstreek FM.
Ik denk nog wel eens aan vroeger. Ik was toch zo gruwelijk knap. Het kostte me toen nog wel praten. Alle jongens van bal met u op stap. Maar als ik nu zo naar u kijk, zie ik daar niet alles meer van. Misschien als ik het nu zou willen, aan een ander hoe niet meer kwijt kan. Maar ik hoop het nog altijd van u, zoals ik al die tijd heb gedaan. Ik zal zonder u niet gerne alleen verder gaan. Maar ik hoop het nog altijd van u, zoals ik al die tijd heb gedaan. Ik zal zonder u niet gerne alleen verder gaan. Ik denk er ook wel eens aan vroeger, toen was hij zo slank en zo glad. En toen was hij ook van achteren, zo lekker rond in het gat. Maar als ik hoe nu dan zo vulde, daar is zo een kom met de tiet. Wat ieder van vuren bij hebt, ja daar ben je aan de achterkant kwijt. Maar ik hoor nog altijd van u, zoals ik al die tijd heb begon. Ik zal zonder u niet gerne alleen verder gaan. Maar ik hoor nog altijd van u, zoals ik al die tijd heb begon. Ik zal zonder u niet gerne alleen verder gaan. Maar ik hoor het nog altijd van u, zoals ik al die tijd heb begon. Ik zal zonder u niet gerne alleen verder gaan. Niet gerne alleen verder gaan.
We gaan verder met ons verhaal over de steenfabrikage in Markelo en omgeving. We hebben net gehoord hoe dat productieproces in elkaar zat, in welke stappen dat ging, het maken van die stenen. En dan gaan we verder met ja, waar en hoe. Wie waren daarbij betrokken? Jullie hebben in het voorgesprek aangegeven dat er wel 50 van die veldovens waren hier in de omgeving.
Ja, klopt.
Jullie hebben in het voorgesprek ook genoemd, het was in Markelo, maar het was ook in Enter, het was ook in Rijssen. Eigenlijk overal dichtbij waar die keileem zat. Dus,
ja,
dat klopt. Henk, het jaartal 1858 is in het hele verhaal een belangrijk moment.
Ja, in 1858 gaf de provincie gaf vergunning uit om ook in Markelo dit te gaan doen, af te gaan graven naar leem en keileem. Er werden twee families werden toen, die hebben dat gekregen, dat was de familie Roaan, aan de Gorseweg en de familie ten Hoven. Toen woonachtig in Rijssen, ze zijn later dus naar Markelo verhuisd.
Oké. Ik vind het zelf een heel markeloze naam. Maar ja, ze zijn er natuurlijk ook al lang.
Maar het is wel zo, bijvoorbeeld de familie Rohan. Het heet alleen nog de familie Rohan. Maar de familie Ten Hove. In rechte lijn wonen er nog steeds. De familie Rohan is inmiddels verhuisd. Maar de familie Ten Hove woont nog steeds. En die hebben de bijnaam in Markelo Bram. En dat komt van toen. Want Klitsen Abram was de bijnaam van de Rijsense meneer Ten Hove. Die in 1858 naar Markelo kwam. En als je in Markelo praat over Van Bram, dan weet iedereen dat je de familie Ten Hove bedoelt. Ja, dat is gewoon zo.
Ja, maar waar moeten we ze zoeken voor de mensen die dat niet zo precies willen? We gaan gewoon naar Markelo, we gaan de Heerlijke Berg over.
En ja, als je vanaf Gorinchem klopt dat.
Ja.
Dan heb je direct links, als je de berg overkomt, rechts heb je het bouwbedrijf Notenboom.
Ja.
Links heb je de Tichelweg, dan heb je al de weg.
Ah.
En de volgende boerderij is de boerderij van Rohan, waar nu Avelijn gevestigd is.
Ja.
En het volgende huis links is de familie Ten Hove.
Ja. Dus die hele hoek daar, dat was een beetje het centrum van het gebeuren.
Ja, ja, dat klopt. Ze haalden hun leem vanaf de Pieuw.
Pieuw, ja.
Ja, nou is dat een woord dat ik al sinds mijn jongensjaren ken.
Ja.
En nooit heb begrepen waar dat vandaan komt. Dat gaan we nu horen.
Ja. Bij het gunnen of het bieden op het grondgebied om die daar te mogen afgraven. Had meneer Rohan liet nogal een vreemde stem horen toen hij mijn zegt. Hij zei mijn in het dialect. En dat klonk voor de veilingmeester of voor de notaris als iets van mien, pien. En toen is het woord pieuw ontstaan. Min of meer toch als een spraakverwarring van de heer Rohan zelf.
Het is eigenlijk gewoon verkeerd opgeschreven.
Ja, het is verkeerd opgeschreven.
Dat gebeurde ook wel eens bij de burgerlijke stand.
Ja.
Dat het gewoon niet goed verstaan werd en dat er maar wel genoteerd werd. Maar daar komt het dus vandaan.
Ja.
Ja. Het is nog steeds de aanduiding voor een plek, hè?
Ja, het is de leemkuil.
De leemkuil, ja.
Van daaruit werd dus ook de leem vervoerd naar de Tichelweg.
Ja.
En daar was de steen over, de veldhoven.
Dat werd dan meestal met paardenwagen.
Met paardenwagen.
Daar lag geen treintje op.
Nee. Ja. Dat was dus ook wel heel arbeidsintensief, hè? Ook in het transport. Ja. Die stenen, hè, die worden gemaakt. Die worden ook in de nabije omgeving gebruikt. De molen van Elsen, roep ik dan.
Ja. Dat is een heel duidelijk voorbeeld. Toen de molen van Elsen ongeveer in 1840 gebouwd werd, is er een veld overgebouwd op de plek waar nu de Holdijk en de Plasdijk samen elkaar gaan.
Of waar elkaar komen, ja.
Daar moet hij ongeveer gestaan hebben.
En dus ernaast, naast de bouwplek?
Naast de bouwplek, dat was makkelijk. He, als je klaar was, dan brak je hem gewoon weer af. He. Dan was die veldhoven ook weer weg. En dan werd de klei die werd gehaald van de Leting S. Als je de Plasdijk opgaat links, waar nu de familie Wolthuis en zo woont. Dat was ongeveer de plek waar de klei vandaan kwam. En dan daar werd de molen gebouwd. Die molen was natuurlijk een heel gebouw voor die tijd. De koning heeft er zelfs nog vergunning voor moeten geven. Zo ging dat. Die gaf rechtstreeks vergunning voor dat soort
zaken. Dat mocht de gemeente in die tijd niet eens doen. Nee.
Het heeft niet zo direct veel met Tichelwerk te maken, maar het was een initiatief van een schoolmeester.
Ja, nou, dat spreekt jullie natuurlijk aan. Hè?
Meneer Boskamp.
Ja.
En die was daar heel actief in. Die was ook mede-eigenaar.
Oké. Okay. Ja, die molen is natuurlijk wel een begrip geworden later. We gaan even een beetje afdwalen, maar Bakker Jansen heeft daar geen familie, denk ik, hè?
Nee.
Dat is met een S,
hè?
Dat is met een S. En deze meneer Jansen in de studio is met een Z, luisteraars. Maar Bakker Jansen heeft daar een hele reputatie opgebouwd, toch? Als bakker. En vooral van de krentenweggers en zo.
Hij zal ongetwijfeld vroeger het meel van de molen gebruikt hebben.
Ja.
Want, ja.
Ja. Dat, maar we dwalen af. Het gebeurde dus gewoon dat die veldovens, die werden ook gewoon neergezet op de plek waar gebouwd ging worden.
Ja.
En als je ze niet meer nodig had,
dan gebruik je ze af.
Weg ermee.
Ja.
Nou ja, handig productie.
Ja, ja, dat was natuurlijk ook niet zo'n ingewikkeld gebouw, hè?
Nee. Dat kan dus, voorstellen. Ja.
Maar ja, er waren dus ontzettend veel van die veldovens, hè?
Ja.
Wel 50 stuks ongeveer.
Ja. Ja. Dus, maar die moeten dan toch, denk ik, allemaal in een vrij beperkt gebied hebben gestaan.
Ja. Het waren allemaal boeren die dat deden.
Ah. Oké, okay. Die deden het erbij.
Die hadden er zo'n nevenbedrijf bij, Steenbakken.
Die deden het erbij, ja. Dat is heel boeiend.
Ja.
Ja. Nou, nou maakten ze misschien wel meer stenen dan ze in de nabije omgeving nodig hadden. Maar ze werden ook verderop wel verkocht, hè? Ja. Henk?
Ja, het ging vooral. Ja, de bloeiperiode is natuurlijk geweest toen in... toen de grote brand in Enschede geweest is. En dat men daar ontzettend veel stenen voor nodig had.
1862.
Ja, 1862. En Koen heeft zelfs terug kunnen vinden dat ze het presteerden om met paardenwagen 2 vrachten per dag achter elkaar naar Enschede te transporteren.
Ja. Nou gaan we even rekenen, heren.
Ja, heel vroeg tot heel laat.
Pakweg 30 kilometer van Elsen naar Markelo.
Ik denk wel iets meer.
Nog. Ja. Misschien nog iets meer. Ja. En dan moet je ook nog terug.
Ja.
Daar zitten we op,
dat zal iets sneller gegaan zijn, denk ik.
ja.
De lege wagen.
Maar dan nog een keer op diezelfde dag.
Ja.
Ik snap bijna niet dat het gekund heeft.
Die paarden hadden het niet makkelijk.
Nee.
De boeren trouwens, die dat deden ook niet, want het waren vaak boeren die daarop neerden.
Bijverdiensten. Ja. Oh, Enschede 1862. Ja, toen hebben ze daar in Enschede bedacht, dit moeten we niet weer hebben. De halve stad was afgebrand.
Ja.
Ja.
En toen mocht er niet meer met hout gebouwd worden.
Niet meer met hout, maar wel met steen.
Met baksteen. En daar
gouden tijden voor
gouden tijden.
Voor de
ook wel de gouden tijd, kun je wel zeggen. Want...
voor de markeloze tichelbakkers.
Ja.
Ja. Nou, dan hebben we... wij komen hier allemaal natuurlijk uit de buurt. Maar we hebben een strak beeld van als je de A1 kruist richting Rijssen.
Ja.
Dan ligt daar dat terrein van de firma Smeijers en Voortman.
Voorheen.
Ja. Maar het terrein ligt er nog wel, maar het bedrijf niet meer.
Er liggen alleen nog hopen stenen.
Ja, oh kijk, daar heb je het weer. Stenen. Maar dat was een grote producent, hè?
Ja, en het Smeijers Voortman, voordat de gemeentelijke herindeling is geweest, lag op Markeloos grondgebied.
Markeloos.
En had dus ook zijn banden met Markelo. En dat is toch... hij is niet verdwenen omdat het niet meer goed ging. Maar hij is opgegaan in een grotere organisatie of... opgekocht door een groot bedrijf. En daardoor is de productie naar elders verplaatst. En vooral dan moet je denken aan de grote steenfabrieken. Waar ze tienduizenden stenen per dag produceren.
Ja.
Langs de Waal en langs de Rijn.
Ja, oké. Maar dat was dus wel in de betere tijd, Smeijers en Voortman, een fors bedrijf geweest.
Ja.
Net na 2000 zijn ze echt gestopt.
Toepas.
Ja.
Ja.
Ja, hebben ook nog wel... ook aan de Markeloze gemeenschap. Het bijzondere is eigenlijk wel dat in 1989 hadden wij in Markelo de Eurowijs, een feest van boeren, dansers en muziek samen. En daar was toen te gast een dansgroep uit Wit-Rusland, Krupica. Er zijn contacten blijven bestaan. Er zijn later acties geweest voor Krupica, onder andere voor het vestigen van een gezondheidscentrum. En die is gebouwd met stenen van Smeijers Voortman.
Ja.
Want toenmalige burgemeester Buma had zijn contacten met Smeijers Voortman en in Krupica. En heeft geregeld dat voor een zeer acceptabele prijs de stenen naar Wit-Rusland gingen.
Oké.
En het is een heel mooi gebouw geworden, ik heb het gezien.
Ben je er geweest? Echte,
ja. Met echte rode Rijssense steen in Wit-Rusland.
Meteen herkenbaar.
Ja.
Helaas kunnen we nu niet meer er naartoe om te kijken hoe het nu is.
Nou is Voortman in mijn beleving wel een heel Rijssense naam.
Ja.
Ja. Of komt het daar ook in het Elsense gebied veel voor?
Ja, de laatste directeur woonde in Elsen.
Ja, ja.
En daarvoor ook, want aan de andere kant van de snelweg, dat was voorheen ook Elsen.
Ja.
Ja. Nee, dat, ja.
Daar,
ze hebben bij de herindeling maar gewoon gezegd...
De directeur woonde eigenlijk naast het bedrijf. Daar staat zo'n woonhuis, dat staat er nog steeds. Daar woonde vroeger de directie van het bedrijf. En die is dus later, het ging heel goed, hebben ze een prachtig huis gebouwd in Elsen.
Nou. Ja. Nogmaals, als je er langskomt zie je het terrein nog maar niet veel meer dan dat. Nee. Maar het heeft een roemrijk verleden dus. We gaan weer een stukje muziek doen.
Die avonden bij jou, ja die waren heel mooi. Die avonden bij jou, die vergeet ik toch nooit. Waarom ging je heen, liet mij zo alleen? kan niet zonder jou. Vertel de waarheid toch gauw. Je was het meisje van mijn dromen, heus ik was totaal van streek. Toen jij die avond binnenkwam en plotseling naar me keek. Nee, dat zal ik niet meer vergeten, ook al kom je nooit meer terug. Maar vertel me nu de waarheid toch eens vlug. Was het die ander die steeds naar je keek? Geloof me, ik zeg je, mijn hart is van streek. Dagenlang bij jou, ja dat was heel mooi. Die avonden bij jou, die vergeet ik toch nooit. Waarom ging je heen, liet mij zo alleen? Kan niet zonder jou, vertel de waarheid toch gauw. Je was het meisje van mijn dromen, dus ik was totaal van streek. Toen jij die avond binnenkwam en plotseling naar me keek. Nee, dat zal ik niet meer vergeten, ook al kom je nooit meer terug. Maar vertel me nu de waarheid toch eens vlug. Was het die ander die steeds naar je keek? Geloof me, ik zeg je, mijn hart is van streek. Het meisje van mijn dromen, dus ik was totaal van streek. Toen jij die avond binnenkwam en plotseling naar me keek. Nee, dat zal ik niet meer vergeten, ook al kom je nooit meer terug. Maar vertel me nu de waarheid toch in vlug. Was het die ander die steeds naar je keek? Geloof me, ik zeg je, mijn hart is van streek.
De titel Hof Jazz & Co. dekt de gehele lading. Want elke vrijdagavond zitten de presentatoren vanaf 7 uur voor u klaar. Dan draaien zij hun keuze in Hof Jazz & Co.
Ik zag haar de allereerste keer aan een heel groot meer en wist niet wat te doen. Omringd door mannen met elan lag ze volgens plan in de zon te bakken. Ze knipoogde steeds van links naar rechts. Ze zat totaal vol seks, liet ieder in die baan. Maar ieder die haar vroeg, die kreeg als antwoord toch een ding, zodat het hele stel zong in koor. Ja, 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 Lydia, jij bent voor mij de ideale vrouw. Ik zou jou willen kussen, jouw brandings willen blussen. Jij bent voor mij de wagere vrouw. Ja, 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 Lydia, jij bent voor mij de ideale vrouw. Ik zou jou willen kussen, jouw brandings willen blussen. Jij bent voor mij de vrouw. Die avond in dat klein hotel zat ze aan de bar met mannen om haar heen. Ze dronk champagne keer op keer, ze telde ze niet meer. Het was voor haar maar spel. Ze knipoogde steeds van links naar rechts. Ze zat totaal vol seks, liet ieder in die baan. Maar ieder die haar vroeg, die kreeg als antwoord toch een nee, zodat het hele stel zong in koor. Ja, 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 Lydia, jij bent voor mij de ideale vrouw. Ik zou jou willen kussen, jouw brandings willen blussen. Jij bent voor mij de wagere vrouw. Ja, 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 Lydia, jij bent voor mij de ideale vrouw. Ik zou jou willen kussen, jouw brandings willen blussen. Jij bent voor mij de vrouw. Ik zou jou willen kussen, jouw brandings willen blussen. Jij bent voor mij de wagere vrouw.
Ja, 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 Lydia, jij bent voor mij de ideale vrouw. Ik zou jou willen kussen, jouw brand eens willen blussen. Jij bent voor mij de vrouw. Ja, 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 Lydia, jij bent voor mij de ideale vrouw. Ik zou jou willen kussen, jouw brand eens willen blussen. Jij bent voor mij de vrouw.
Voor de muziek zijn we eigenlijk gestopt bij het terrein van Smeijers en Voortman. We hebben het gehad over het hele productieproces. We hebben het gehad over de families Rohan en Ten Hoven. We hebben het gehad over de export van Elsense stenen, markeloze stenen, naar het noodlijdende Enschede en nog veel meer. Nu gaan we verder met ons verhaal. En Koen, ik heb begrepen dat op een gegeven moment ook de adel meedeed aan het verhaal.
Ja, zeker, want dat was dan in Stokkum, op een mozenveld. In Stokkum, dat ligt nu aan het Twentekanaal ongeveer.
Daar.
Als je de brug overgaat, direct links.
Mm-hmm.
Daar staat één boerderij en die heet ook het Mozenveld.
Okay.
En bij het kanaal dus. Daar was Schimmelpenning, die was advocaat in Amsterdam. Hij was de bezitter van het Westervlier en het Nijenhuis. En hij was ook nog kamerheer van de koning. Oh. Maar hij dacht, ach, ik kan misschien ook wel een graantje meepikken van de steenfabrikage. En dat heeft hij geprobeerd van 1880 tot 1890. Alleen de ellende was, de klei die hij daar groef, was eigenlijk niet geschikt om stenen te bakken.
Had hij beter dus, van tevoren kunnen uitzoeken
ja,
dan.
Maar ja, dus dat heeft maar 10 jaar geduurd.
En toen,
dus dat was vrij snel afgelopen eigenlijk. Maar wat het leuke van de zaak is, ook aan de Goorse kant, daar had je ook steenfabrieken.
Aan de Goorse kant van
aan
de Heerlijke Berg.
Aan de Goorse kant van de Heerlijke Berg.
Ja?
Wel op markeloos grondgebied overigens, want Goor lag helemaal ingesloten door Markelo. En daar was een zekere Slutter en die had daar een steenfabriek en die is daar in 1860 begonnen. Maar die sluit ook al in 1873. Dus die heeft het ook niet veel langer dan 13 jaar volgehouden. En dan was er nog een Modders, dat was een smid in Goor. En een Van Eerden, dat was een winkelier in Goor.
Hm.
En die hadden met z'n tweeën daar die steenfabriek. En die begonnen dat in 1857. Dus ongeveer in dezelfde periode dat Rohan en Ten Hoven
die vergunning
kregen.
Ja.
Maar die Van Eerden die heeft dat nog een poos doorgezet. En die heeft zijn fabriek verplaatst naar de andere kant van de Heerlijke Berg, tussen Ten Hoven en Rohan in. Daar heeft hij een kleine fabriek gehad. En die is in 1934 gesloten. Dus die heeft het een heel eind
Had dat nou te maken, gedaan. Dat verplaatsen met de grondstof?
Ja, dat was makkelijker natuurlijk om grondstof te krijgen.
Ja.
Of misschien ook meer ruimte. Zou allemaal mogelijk kunnen zijn. Maar hij ging in ieder geval bij die andere steenfabrieken zitten.
Okay.
Dat zal wel praktische redenen gehad hebben.
Maar goed, de dingen zoals alles in het leven. Sommige dingen beginnen en sommige dingen eindigen.
Ja.
De steenfabrikage in Markelo en omgeving. Maar zeg maar Markelo voor het gemak. Daar komt ook een einde aan.
Ja.
En hoe kwam dat? Dat het minder werd.
Dat kwam eigenlijk doordat ze niet meegingen met hun tijd. De fabrikage kon op een veel grotere manier, veel meer stenen tegelijk. Bovendien had je daar geld voor nodig om te investeren.
Mm-hmm.
En dat konden ze niet meer krijgen, omdat ze eigenlijk achterliepen met de tijd. En de grote fabrieken aan de grote rivieren, die hadden eigenlijk dat beter voor elkaar. Zo kun je het zeggen. En ook natuurlijk zoals Smeijers en Voortman, want die hebben dat nog lang, veel langer voorgedaan. Die hadden wel die moderne middelen.
Ja, en dat was natuurlijk duur. Dan hebben we
dat was te duur. Ze konden die investering niet rondkrijgen met de banken. Dat was eigenlijk de hoofdoorzaak. En bovendien, het was natuurlijk gedoe om die klei daar naartoe te krijgen. Dat moest allemaal nog met paard en wagen. Zelfs in die tijd nog. Dus terwijl Smeijers en Voortman later met dat treintje natuurlijk gewerkt hebben,
ja,
maar later ook met hele grote vrachtwagens, want dat kan ik me nog herinneren, dat die op de hocht reden. En als het dan geregend had, nou, dan kon je in een Elsen amper een pas zetten, want dan gleed je van de ene kant naar de andere kant.
Het was dus vettig spul eigenlijk.
Ja, ja. Ontzettend vet spul.
Ja, oké.
Okay. Vies spul was het. Ja.
Nog even terug naar dat treintje. Als ik in Rijnsen kom op de Koerbelt, dan zie ik dat spoortje nog lopen.
Ja. Ja.
Is dat, Henk, de oorspronkelijke plek ook?
Ja, daar ging het naartoe.
Ja.
Het kwam dus vanaf de hoogte. En het is bijzonder is eigenlijk ook dat het al voor de Tweede Wereldoorlog was.
Ja.
En dat het in die oorlog opgeëist is door de Duitsers. Want er was in de Rijnsen, de bossen van de Borkelt, een lanceerinrichting van de V1's. En toen is het daarvoor gebruikt. Gelukkig daarna niet meer, maar...
Ja, ja.
Het is al jaren daar geweest. Het is natuurlijk maar een klein stukje nu wat er ligt. Het eindstukje eigenlijk. Maar dat kwam dus wel helemaal vanaf de hoogte. En dat kun je ook zien, hè. Als je tussen de Winterkamperweg en de Hoogtweg fietst, zie je het grote gat waar het leem weggekomen is.
Ja.
En de klei weggekomen is.
Ja, een soort put eigenlijk.
Ja.
Maar dan een hele grote.
Een hele grote put.
Tot het laatst hebben ze daar gegraven.
Ja.
Daar kwamen die vrachtwagens allemaal vandaan.
Ja. Ja.
Dat was enorm.
Nou, stopt de een na de andere van die kleine producenten. Hè, die kunnen de concurrentieslag niet aankrijgen, de financiering niet rond, houden de techniek niet bij. Jullie hebben het uitgelegd. De een na de ander stopt. Misschien Smeijers en Voortman als laatste.
Ja.
Ja.
Ja. En dan is het er niet meer, maar alles laat zijn sporen na. Hè.
Ja.
Er is nog steeds een...
Ja, er is nog steeds een plek waar je nog precies kunt zien en herbeleven hoe dat vroeger ging. Dat is het museum van Tichelwark. Dat bevindt zich aan de Tichelweg. Net wat we beschreven hebben, als je de Oosterberg overkomt van jullie kant, van de Goorse kant. Direct linksaf, tegenover Notenboom, de Tichelberg. En daar heb je een
vanuit
museum.
Vanuit Markelo rechts voor
vanuit
de luisteraars.
Vanuit Markelo rechts, ja. Maar goed, we zitten nu in Goor eventjes, dus
laat me
zo beschrijven.
Ja.
En daar heb je het Tichelwerk. Dat is ook een onderdeel van een route. Je hebt de Kerkenpaarden-Tichelroute in Markelo. Die gaat over dit gebied. Als je die kun je gewoon bij de informatiecentrum verkrijgen, een boekje daarvan. Kun je fietsen, kun je lopen. Fietsen in één keer, lopen in weer. En dan kun je ook kijken bij het museum. En dat wordt door een hele grote groep vrijwilligers in stand gehouden. Het museum, maar ook de hele route. Die wordt schoongehouden en vanuit dat museum kun je dat bezoeken. Het museum is dus voor iedereen toegankelijk. Wordt in de zomer veel bezocht door passerende toeristen op een fiets. En waar is er ook een duidelijke, heeft een functie. Binnen de Cubahof voor scholen bestaat er ook een lesprogramma over het Tichelwerk, waarin kinderen wordt verteld en geleerd hoe vroeger daar die productie in zijn werk ging. Zij mogen dan ook zelf een steen gaan vormen. En die wordt ook afgebakken. Want het is natuurlijk nog zo dat via Smeijers Voortman is er een contact met iemand die nu nog in de steenindustrie werkt. Maar niet bij Smeijers Voortman. Maar dagelijks naar ergens in Heteren aan de Rijn rijdt. En die neemt dan die stenen mee die gevormd zijn door de kinderen en worden er afgebakken. Dus er wordt in allerlei manieren wel geprobeerd om dat erfgoed van in stand te houden. Het is een deel van de meerdere erfgoedlessen die je in Markelo kunt volgen.
Ja, dat is heel boeiend en leuk en heel goed om dat te doen.
Ja.
Is het hele jaar bereikbaar, het museum?
Ja, het is het hele jaar bereikbaar, maar vooral in de zomerperiode is het druk. Ja,
ja, dat zal drukker zijn. Ja.
Ik weet niet uit de hoofd met de openingstijden, maar het is vooral omdat het ook deels werkt met vrijwilligers die daarnaast op het Avelijn zitten. En deels commercieel is het natuurlijk ook. Is het heel vaak open. En je kunt ook een lekker stukje koffie, een kopje koffie en een stukje appelgebak krijgen hoor.
Nou.
Dat is allemaal prima voor elkaar.
En daar staat ook vlakbij zo'n veld open, nagebouwd.
Ja.
Een nagebouwde veld open. Dus het is allemaal
heel... En ook de materialen die gebruikt zijn om het lorretje, de karretjes waarmee ook de klei uit de
pil kwam. Alles is heel zichtbaar gemaakt daar.
Ja.
Ja, dat is belangrijk. Want je kunt het wel mooi in een boekje zetten, maar je moet
daar is het echt zichtbaar.
Nou, dan hebben we een stukje minder bekende, maar heel belangrijke industrie met elkaar besproken. En een mooi stukje Markeloos geschiedenis. Wij danken jullie allebei, Henk Bomhoff, Koen Jansen, voor de bijdrage aan deze aflevering van Geschiedenis Dichtbij. Wij gaan vanaf september weer aan een nieuwe serie beginnen. En wij bedanken de luisteraars natuurlijk voor het luisteren. En Thomas, jij bedankt voor de techniek.
morgen. We rap naar de tenten toe, want ik wilde een partner. Ze smaakt weer mirakels, een machtig mooie Markel. Met zo'n gele rakker blief ik nog er. En er gaan. En er gaan. Zoepen, fretten, lallen. Met mekaar dom verhaal. Hey Markelo. Door is gek en lang nogal. Oh, dat er bin. Het maakt ons weer. Tent. Spreek ik niet de kamer, wie drinkt en haar schik aanvullen, jongen. Zo geeft het in Marco, dat is onze eigen trots. De hoog wordt weer wordt, wat het mij ook kost. En dan gaan. Soepen, fretten, lallen, met mekaar dom verlaan. Hey Markelo, door is gek en lor hoegon. Oh, denkt er weer, het maakt ons feest voor u en mij, ja.
In de tijdmachine hoor je berichten en nieuwtjes uit het verleden, afgewisseld met muziek van toen. Luister dus naar Hofstreek FM op zaterdag vanaf 9 uur naar de tijdmachine.
Wie koopt een koud bij de Lidl,
sluttel dalk bij de Lidl,
sluit een file bij de Lidl voor de
Lidl,
een mooi bouk bij de Lidl,
eet hou bij de Lidl,
ja wie gewoon naar de Lidl dorven, kroketten bij de Lidl, vetgourmetten bij de Lidl,
luchtbedden bij de Lidl met pomp,
chips bij de Lidl, halve kips bij de Lidl,
en ham bij de Lidl per homp,
bij de Lidl,
klomp bij de Lidl,
fietspomp bij de Lidl,
alle fietsen bij de Lidl met stuur,
bij de Lidl,
wasmiddel bij de Lidl,
lodge middel bij de Lidl,
en het is bij de Lidl nooit duur,
barbecue bij de Lidl, en ragout bij de Lidl, en de tip van de Lidl van de week, drei van de Lidl voor twee van de Lidl, en meel van de Lidl voor de cake,
bij de Lidl.
Deze week bij de Lidl in de aanbieding. 4 ton poussin voor maar 0,99 eurocent. Verder Rozon mest. En rode mest. En natuurlijk ook dit.
Bifocolen, varifocus, brillen, glozen bij de Lidl. Blauw voorzen bij de Lidl.
Rooie wien bij de
de Lidl per deus.
Ik maak van de Lidl, dat is het waard. Bij de Lidl, want ze binnen bij de Lidl serieus. Kip saté bij de Lidl.
Kees soufflé bij de Lidl. En ze hebben bij de Lidl ook pap.
Limonade bij de Lidl, chocolade bij de Lidl.
Ja, dat ligt bij de Lidl in schap.
Sigaretten bij de Lidl en tabletten van de Lidl. Voor de Lidl, we mogen eens kuur.
Maar die pillen van de Lidl, moest uit wilden bij de Lidl. Kreeg zijn ring rond de beelden van vuur.
Kippenborst bij de Lidl, dikke worst bij de Lidl.
Gooi vlok van de Lidl van fans.
Even deur van de Lidl, directeur van de Lidl. In Mercedes van de Lidl van Benz.
Bij de Lidl. Hoofdstraat 12, Ganzendijk. In de Lidl.